Ik hoop dat ik te verstaan ben. Als het goed is wel, fijn. Vandaag is het Pinksteren. Nou, en ik weet niet wat jullie beleving is bij Pinksteren. Maar als ik Pinksteren vergelijk met Kerst en bijvoorbeeld Pasen, dan vind ik dat Pinksteren er altijd een beetje bekijkt van afkomt. Nou, wat bedoel ik daarmee? Kerst, dat vieren we echt als een feest. We vieren de komst van de Heer Jezus naar de aarde. En we beseffen heel goed wat dat betekent, want we denken met Kerst eigenlijk al een klein beetje vooruit naar het moment van Pasen. Het moment dat de Heer Jezus stierf en opstond. En ook daarvan beseffen we heel goed waarom hij dat gedaan heeft. En we betrekken dat op onszelf en terecht, want de Heer Jezus is voor ons gestorven en hij is ook opgestaan. En we zijn daar terecht blij over als we met Pasen op zondagochtend naar de dienst gaan, dan zeggen we tegen elkaar van de Heer is waarlijk opgestaan. En we zijn blij en we zijn dankbaar en we vieren dat echt. Nou, en dan is het 50 dagen later en dan komen we bij Pinksteren. En dan is het alsof we, ja, een Pinksterfeest. En dan denken we met elkaar van ja, wat moeten we ermee? Dat vinden we toch een stuk lastiger. Tenminste, ik besef dat bij mezelf. En dan denk ik van ja, kennen we de waarde van Pinksteren zoals we de waarde kennen van Kerst en de waarde kennen van Pasen? En ik wil vanochtend met jullie stilstaan bij een aantal facetten eigenlijk van de Heilige Geest, van Pinksteren, waarbij ik hoop dat Pinksteren ook echt waarde krijgt voor ons. Want Pinksteren is een waardevol feest. En als je kijkt naar de komst van de Heer Jezus, zijn sterven en zijn opstanding, dan zijn dat niet dingen die zomaar op zich staan. Al deze dingen die passen in het plan van God. Het plan van God, wat God heeft met de aarde en wat God heeft met de mensen. En al deze dingen zijn door God precies in de tijd vastgelegd in zijn plan. En dat plan, dat is hij op dit moment aan het uitvoeren. Daar is hij op dit moment mee bezig. En toen ik nadacht over het plan van God, waren er voor mij twee dingen die erin heel duidelijk naar voren kwamen. Het eerste wat erin voor mij heel duidelijk naar voren komt, is dat het plan van God gaat over God zelf en zijn zoon, de Heer Jezus. Het was de Heer Jezus die naar de aarde kwam. Het was de Heer Jezus die stierf. Het was de Heer Jezus die opstond. Hij is teruggegaan naar de Vader. Hij komt straks weer terug, dat weten we. Hij gaat regeren op deze aarde. Alles draait in het plan van God om zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Hij is het begin en het einde. Hij is de Alpha en de Omega. En alles in het plan van God werkt toe naar het moment. Paulus die zegt tegen de Korintiërs, die noemt dat zo, dat alles, dat God alles in alle zal zijn. Ik denk daarbij aan het moment dat alles wat er is, dat God groot maakt en dat God verheerlijkt. Daar werkt het plan van God naartoe. En het tweede, en dat is zo wonderlijk om te zien in het plan van God, dat wij mensen betrokken zijn. Het is het plan van God, het draait om de Heer Jezus, maar wij als mens zijn daar onderdeel van. God heeft de mens geschapen. En waarom heeft hij de mens geschapen? Nou, in Spreuken 8 vers 31, daar staat een hele mooie tekst. Hij wordt niet geprojecteerd. Maar misschien kunnen jullie hem opschrijven of misschien later opzoeken. In Spreuken 8 vers 31, daar staat dat God zijn bron van blijdschap vond in de mensenkinderen. God is blij met mensen. En ik denk ook dat dat de reden is waarom hij de mens geschapen heeft. Hij wil een relatie met de mens aangaan om zijn liefde aan de mens kwijt te kunnen. En hij heeft de mens geschapen dat de mens tot eer van hem zou leven. Nou, we weten dat dat niet goed is gegaan. De mens heeft niet de eer van God gezocht, maar heeft de eer van zichzelf gezocht. De mens is in zonde gevallen, waardoor er een scheiding is ontstaan tussen God en de mens, met de dood als gevolg. Maar God, in zijn oneindige liefde en in zijn genade, heeft het daar niet bij laten zitten. Hij is het zelf geweest die zijn verzoenende hand uitgestoken heeft door zijn zoon naar de aarde te sturen om te sterven voor de zonde en om opnieuw de mens in staat te stellen om die relatie met hem aan te gaan en hem tot in alle eeuwigheid de eer te brengen. En deze twee dingen in het plan van God, dat het draait om de Heer Jezus en dat wij als mensen daarin betrokken zijn, een rol spelen, een aandeel hebben, zien we ook heel mooi terugkomen, vind ik, bij Pinksteren. Want ook Pinksteren past perfect in het plan van God. Pinksteren is niet zomaar iets wat maar gebeurd is, even een gebeurtenis tussendoor. Nee, het is ook door God precies in de tijd gezet waarop hij dat heeft gewild. En het heeft ook een doel. Toen de Heer Jezus hier op aarde wandelde, openbaarde hij de Vader. Hij kwam om de wil van de Vader te doen. En we weten wat dat was. We lezen dat in Johannes 6, vers 39. De wil van de Vader was dat die gevallen mens niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou ontvangen. En de Heer Jezus, toen hij hier op aarde was, die getuigde daarvan door de woorden die hij bij de Vader had gehoord en door de werken die hij bij de Vader heeft gezien. U kunt dat lezen in Johannes 5, vers 19. Die tekst die gaan we ook met elkaar lezen. Die komt dus nu, als het goed is, ook op het scherm. Ik zal hem zelf even uit mijn eigen Bijbel voorlezen. Johannes 6, vers 19. Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets van zichzelf doen, als hij dat niet de Vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. Want de Vader heeft de Zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. De Heer Jezus deed dus op aarde de dingen die hij bij de Vader heeft gezien. En hij sprak de woorden die hij bij de Vader heeft gehoord. En hij getuigde van de Vader door die woorden en door die werken. Het was ook de Heer Jezus die zei: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En daarmee zei hij: ik ben degene door wie jullie tot de Vader kunnen komen. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar de mensen, die zagen dat niet. De mensen zagen hem niet als de Zoon van God en verwierpen hem. Ze verwierpen het getuigenis van de Vader. Ze verwierpen de Heer Jezus. En ze verwierpen daarmee ook de Vader zelf. Maar wat je dan ziet, dat God gaat verder. En God stuurt zijn geest met Pinksteren, waardoor er een nieuw getuigenis op aarde kwam. In Johannes 15, vers 26, daar lezen we: maar wanneer de trooster, dat is de Heilige Geest, is gekomen, die ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die over mij getuigen. Zal die, dat is de Heilige Geest, over mij, dat is de Heer Jezus, getuigen. Dus daar waar de Heer Jezus hier op aarde getuigde van de Vader, getuigt nu de Geest van de Heer Jezus hier op aarde. Nou, wanneer kan je van iets getuigen? De Heer Jezus getuigde van de Vader, van de dingen die hij had gezien en had gehoord. Nou, dat is ook wat wij weten als we het hebben over getuigen. Je kunt pas van iets getuigen als je het hebt gehoord of als je het hebt gezien. En de Heilige Geest, die getuigt van de verheerlijkte Heer, die met hemelvaart naar de opstanding en met hemelvaart naar de aarde gegaan is. Dat is ook de reden waarom de Heilige Geest pas naar de aarde kon komen toen de Heer Jezus opgevaren is. Want de Heilige Geest heeft in de hemel, is getuige geweest van de verheerlijkte Heer die naar de Vader gegaan is en die daar de hemel is doorgegaan. En van die verheerlijkte Heer wil de Heilige Geest op dit moment op de aarde getuigen. Dus de Heilige Geest zet eigenlijk het getuigenis van de Heer Jezus voort. En op die manier vormt hij het lichaam van Christus, de gemeente. En daar is hij nu op dit moment mee bezig. En mag ik het zo zeggen? Daar is hij mee bezig met alles wat in hem is. Het getuigen van die verheerlijkte Heer. En wat ook zo mooi is om te zien in dat nieuwe getuigenis, wat begon toen de geest is uitgestort, en we lezen daar straks nog iets over in Handelingen 2, is dat dat plaatsvindt op een hele bijzondere manier, op een hele nieuwe manier. We zien dat God hier ook de mens voor gebruikt. Weliswaar de mens die hem lief heeft en die het aanbod van zijn verzoening hebben aangenomen, die geeft hij zijn geest en die gebruikt hij in zijn plan om van hem te getuigen. De Heer Jezus die heeft tegen zijn discipelen gezegd in Johannes 14, vers 12, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken doen die ik doe. Nee, ik zeg het verkeerd. Wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen. En hij zal grotere werken doen dan deze. Want ik ga heen naar mijn Vader. Nou, God gebruikt zijn kinderen als instrument. Een nieuwe manier om Gods getuigenis in de wereld te brengen. En dat zien we ook gebeuren. In Handelingen 2 lezen we van de uitstorting van de Heilige Geest. En we lezen daar in vers 2 en in vers 4. Handelingen 2, vers 4. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En dan vers 11. Nou, daar vinden we alle namen van de volken. En in het laatste gedeelte staat, van vers 11 staat, wij horen hen in onze taal spreken over de grote werken van God. En we zien dat de Heilige Geest hier direct begint met zijn taak. En we zien ook gelijk iets van die grotere werken die die discipelen zouden doen, die de Heer Jezus had beloofd. Als Petrus een toespraak houdt, door de kracht van de Heilige Geest, komen daar maar liefst 3000 mensen tot bekering. Door een mens, door Petrus. Petrus, maar een eenvoudig mens, een ongeschoolde visser, laat zich gebruiken om door de kracht van de Heilige Geest de Heer Jezus Christus te prediken. En we zien wat voor effect dat heeft. Er komen 3000 mensen tot geloof. En wat een verschil als we kijken naar Petrus, zoals we hem kennen, zoals hij was, zoals we het lezen in de evangelie en zoals we hem hier zien. Vol moed, durf en kracht staat er hier de getuige van de Heer. De Heilige Geest getuigt van de Heer Jezus door Petrus heen. Is dat niet bijzonder dat God op die manier werkt door mensen heen? En als ik u vraag of u zeker weet dat u de Heilige Geest heeft ontvangen en dat de Heilige Geest in u woont, dan denk ik dat u daar volmondig ja op zult zeggen. Maar weet u dan ook zeker dat die geest die in u woont niets liever wil dan van de Heer Jezus getuigen? Dat hebben we net gelezen met elkaar. Ik denk als je een wedergeboren christen bent en dus de Heilige Geest hebt ontvangen, dat je een getuige bent. Paulus zegt van de Korintiërs dat ze een brief van Christus zijn. Niet met inkt geschreven, maar door de geest van de levende God in uw harten. U en ik, wij zijn een brief van Christus. Nou, ik ben heel eerlijk, ik vraag me bij mezelf vaak af, hoe leesbaar ben ik als brief? Kan men aan mij zien, ja, dat ik de Heer ken en dat ik van de Heer wil getuigen in mijn leven? Als we het hebben over mensen die getuigen, dan is de eerste die in mij te binnen schiet, is Corrie ten Boom. Zij getuigde van de Heer op een hele bijzondere manier en onder hele moeilijke omstandigheden. En wat Corrie eens heeft gezegd is, om te proberen het werk van de Heer te doen in onze eigen kracht, is het meest verwarrende, uitputtende en vervelende werk dat er bestaat. Maar wanneer je vervuld bent met de Heilige Geest, dan vloeit het werk van Jezus gewoon uit je. Nou, daar zit de sleutel en daar zit de sleutel ook voor ons. Niet de dingen doen vanuit de eigen kracht, maar doen vanuit de geest die in ons woont. En die wil getuigen van onze Heer Jezus. En dan zijn we niet allemaal een korintenboom, dat realiseer ik me ook terdege. Maar de discipelen, en ook Petrus, zoals ik al zei, was ook maar een ongeschoolde, eenvoudige man. En het is juist tegen die eenvoudige mensen, wat tegen de Heer Jezus zegt, u zult kracht ontvangen van de Heilige Geest, die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn. Nou geven wij die geest in ons, die in ons woont, de ruimte om te getuigen. De Heilige Geest getuigt niet alleen van de Heer Jezus, maar er is ook nog iets anders wat hij doet. Wat hij heel graag wil doen. Dat is namelijk de Heer Jezus verheerlijken. En dat lezen we in Johannes 16, vers 14. Ook die tekst gaan we lezen. Johannes 16, vers 14, daar staat, die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. De Heilige Geest, die wil de Heer Jezus groot maken. Die wil hem in het middelpunt zetten. Zoals de Heer Jezus het middelpunt is van het plan van God, zo zet ook de Heilige Geest de Heer Jezus in het middelpunt. Ook in onze levens. En hoe wil hij dat doen? Dat wil hij doen door onze gedachten, ons handelen, steeds te richten op onze Heer Jezus. In Johannes 14, vers 26, daar wordt gezegd dat de Heilige Geest ons in alles zal onderwijzen. Nou, Gods Geest wil niets liever dan ons dingen leren over God en over de Heer Jezus. Dat hoort namelijk bij wie hij is. Dat is zijn wezen. Want in 1 Korinthe 2, vers 10, daar lezen we, de Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. En wat de Geest in de diepte van God vindt, wil hij graag met ons delen, zodat we geestelijk groeien. Want wat gebeurt er als wij geestelijk groeien? Dan wordt de Heer Jezus steeds groter in ons leven. Dat is precies wat de Geest wil in onze levens, wat we hebben gelezen. En ik hoop ook dat u dat verlangen bij uzelf herkent. Dat verlangen dat is in u gelegd toen de Heilige Geest in u is komen wonen. Want de Heilige Geest die wil dat graag. Nou is dat niet een automatisch proces. Dat je zegt van nou dat verlangen is er, dus het gaat automatisch gebeuren. Ik vond het ook wel mooi dat Henk Houwink vorige week daar iets over zei. Soms moet je ook zelf dingen doen. Soms moet je ook dingen, ja, moet je ook handelen. En moet je ook stappen nemen. Want de Geest kan er wel naar verlangen, maar als mens kunnen we dat verlangen ook negeren. Paulus die geeft een ernstige waarschuwing aan de Thessalonicenzen. Hij zegt, blus de Geest niet uit. Nou, het woord uitblussen, dat gebruiken wij als wij een vuur uit willen maken. Als wij een vuur willen uitmaken en we gooien daar een grote plens water overheen, dan is dat de snelste manier om het uit te krijgen. Een vuur wat vanuit zichzelf de eigenschap heeft om te groeien, steeds groter te worden, om zich heen te grijpen. Ja, dat krijg je het snelste uit door het uit te blussen. Nou, laten we dat alsjeblieft met de Geest niet doen. Laten we de Geest in onze levens alle ruimte geven, zodat we steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. En de vrucht van de Geest, u weet het vanuit de Galatenbrief, het karakter van de Heer Jezus, dat steeds meer in onze levens zichtbaar wordt. Dan leven we tot eer van God. Dus de Geest getuigt, de Geest verheerlijkt de Heer Jezus. En als derde punt, als laatste punt ook, wil ik stilstaan bij de Geest als een helper. In Johannes 14, dat is een heel mooi hoofdstuk, waarin de Heer Jezus zelf de Heilige Geest aankondigt en ook heel veel dingen zegt over de Heilige Geest. Dan zien we in het hoofdstuk ervoor, in hoofdstuk 13, dat de Heer Jezus de discipelen voorbereidt op zijn heen gaan. En we zien daar steeds meer dat de discipelen beseffen dat het moment gaat komen dat de Heer Jezus weg zal gaan, dat hij hun zal verlaten. En soms probeer je daar wel eens in te verplaatsen wat dat voor de discipelen geweest moet zijn. Dat is best lastig, maar als je de hoofdstukken leest en je leest ook de reacties van de discipelen, dan krijg je daar wel een beetje een indruk van. Ik denk dat ze verward waren, dat ze bedroefd waren, verdrietig over het feit dat hun vriend, met wie ze 3 jaar waren opgetrokken, dat hij hun zou verlaten. En ook de Heer Jezus zien we in hoofdstuk 13 bedroefd. Maar ondanks dat de Heer Jezus bedroefd is en waar hij ook alle reden voor had, zien we toch dat zijn hart uitgaat naar de discipelen. En hoofdstuk 14 begint dan ook met die hele mooie woorden: laat uw hart niet in beroering gaan. En dan belooft de Heer Jezus hen een andere trooster te sturen. Daar waar hij in het leven hier op aarde de trooster van de discipelen geweest is, zal hij, als hij weggaat, hun een andere trooster sturen, die zijn rol zal overnemen. En het woord wat hier vertaald wordt met trooster, u heeft dat misschien al wel eens een keer gehoord, dat is het Griekse woord parakletos. En letterlijk betekent dat woord erbij geroepene. Iemand die erbij geroepen is tot bijstand, tot hulp. En dat zou de Heilige Geest doen. De Heilige Geest zou de discipelen voortaan bijstaan in dit leven, als de Heer Jezus er niet meer zou zijn. Hij zou hun versterken, hun bemoedigen, vertroosten in de wereld waarin zij achter zouden blijven. Een wereld die, en de Heer Jezus zegt daar ook iets over in Johannes 15, hemzelf en ook de Vader hebben gehaat. En in die wereld, daar leven wij ook. Met al onze tekortkomingen en met al onze zwakheden. En dat valt niet altijd mee. Maar net zo goed is dat de Heer Jezus daar wist wat de discipelen nodig hadden en wat er in hun hart omging, zo weet hij dat ook van ons. Hij kent onze zorgen. Misschien topt u met uw gezondheid of heeft u pijn. Of bent u eenzaam of kent u verdriet. Om wat voor reden dan ook. De Heer Jezus zegt ook tegen u: laat uw hart niet in beroering raken. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Nee, ik geef mij jullie geest als hulp op aarde. En we lezen iets van de rol van de Heilige Geest als onze helper in Romeinen 8, vers 26. Romeinen 8, vers 26. Daar staat: en evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Zelfs als wij niet meer weten in onze zwakheid hoe we moeten bidden, dan is daar de Geest die onze hulp is, die bidt voor ons en pleit bij ons bij de Vader. En als laatste, als het gaat om die hulp, we hebben nog een parakletos, nog een hulp, namelijk de Heer Jezus, die teruggegaan is naar de Vader, die nu in de hemel is. Ook hij wordt aangeduid als parakletos. We lezen dat in 1 Johannes 2. En daar wordt het vertaald in onze Bijbels met voorspraak. Dus eigenlijk hebben we 2 hulpbronnen. De Heilige Geest hier op aarde, die in ons woont. En de Heer Jezus, die onze voorspraak, onze helper is in de hemel. Nou, is dat niet geweldig om te weten dat die twee samenwerken om ons tot hulp te zijn? Ik had er nog een tekst bij gevonden in Hebreeën 4, vers 14. Waar we de Heer Jezus zien in de hemel. Hebreeën 4, vers 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze blijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Pinksteren is een geweldig feest. Is een waardevol feest. God, die zijn kinderen zo waardevol vindt, dat hij zijn geest aan ons gegeven heeft. Als een blijvende hulp in ons. En God gaat door met zijn plan. En er komt een moment dat het werk van Gods geest er op deze aarde op zit. Dat de geest weggenomen zal worden. En dat is het moment dat de gelovigen, de gemeente, hem tegemoet gaan in de lucht. Het is een geweldig moment waar we naar uit mogen kijken. Om voor altijd bij hem te zijn. Om te leven in de directe relatie met hem. En te leven tot eer van hem. En om hem te verheerlijken. Daar waar we voor geschapen zijn. Maar tot die tijd mogen we weten dat zolang we hier nog op aarde zijn, dat de Heilige Geest ons gegeven is tot een helper. Maar ook om te getuigen van die verheerlijkte Heer. En om hem groot te maken in onze levens. Amen.